Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 97, daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Dat is het zevende van Psalm 97. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit Gods heilige en onfeilbaar woord. Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, te beginnen bij vers 18 en we lezen tot en met vers 39. Romeinen 8, vers 18 tot en met 39 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 119, vers 36 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwachtte de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil dien het der ijdelheid onderworpen heeft. Ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want we zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die dat doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de Heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, dezelfde heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Wij gaan weer verder lezen in het vijfde hoofdstuk van de Romeinenbrief. En de tekst voor deze morgen kunt u vinden in de versen 3 tot en met 5. Romeinen 5, vers 3, 4 en 5. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie De Vries van der Pol en familie Verzeil De Vries, van wie een broer en zwager is overleden, Jan De Vries. We denken aan Lisa Kraaienveld in Apeldoorn, met wie het in haar gezondheid niet goed gaat. We denken ook aan Anita De Waal, die in Zwitserland verblijft, langdurig zieken. Maar er is ook dankzegging voor de familie Molenaar Valerius aan de Seinhuiswei, die mocht herdenken dat de Heere hen 60 jaren in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. We danken met Marjolein en Jano voor zoontje Levi Zevenbergen, die mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, en het mag heel goed gaan met hem. Dan ook een dankzegging voor de familie van Gelder Kranendonk. Leonard en Jacqueline werden verblijd met de geboorte van een zoon die ook de naam Levi ontving. Willen we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en volzalige Heere in de hemel, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Het is immers dankzij u, dankzij uw voorzienigheid, dat wij na de afgelopen nacht weer wakker mochten worden, dat u ons weer voorziet in alle dingen die wij nodig hebben voor lichaam, al onze nooddruft zoals het in uw woord geschreven staat. Maar niet alleen voor ons lichaam, ook voor onze ziel hebt u willen zorgen, want u bent het die ons als gemeente hebt samengebracht in ons kerkgebouw. En wat een voorrecht, Heere, dat uw huis nog open mocht gaan. Dat uw woord hier open mag liggen op de kansel en in de banken en thuis als we meeluisteren. Dat het woord nog bediend mag worden, dat het nog verkondigd mag worden. Dat we nog samen de psalmen mogen zingen. Dat we zelfs mochten beginnen met te horen dat uw zegen op ons gelegd werd. En wilt u ons in al die dingen toch helpen, Heere. En geven dat we met bidden en smeken ook in dit gebed, waarin wij tot u naderen, al onze nooddruft met bidden en smeken onder dankzegging bekend mogen maken bij u. En zou u ons dan in de nadering tot de troon van uw genade aan willen zien in die grote voorbidder die aan de rechterhand van u daar zit en wiens gebed als reukwerk voor uw aangezicht is. Laat dat gebed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw hart tot ons in liefde ontvonken, Heere. Als we samengekomen zijn, dan hebben wij immers in onszelf niets. Wat we kunnen meebrengen, wat we kunnen geven, wat u wel behagelijk is, waarom u naar ons zou horen, waarom u ons zou verhoren. En als we dan in onze geestelijke armoede en in onze schuld en zonde hier zijn, zou u dan redenen uit uzelf willen nemen? En zou u ons om Christus wil een toegenegen hart willen schenken? O Jacobs God, geef ons gehoor. En dan weet u, Heere, hoe wij naar de kerk gekomen zijn. U weet wat er in ons hart leeft, ook op dit moment. Of wij als gewoontegang deze kerkdienst hebben bezocht. Op zich een goede gewoonte, zo zegt uw woord ook. Maar die gewoonte die zal ons niet zalig maken. Zeker niet als wij in onze harten met hele andere dingen bezig zijn als de dingen zoals we die tot nu toe beleefd hebben en heel deze kerkdienst straks naast ons neer wordt gelegd en dat we ons als een hond uitschudden die in het water heeft gezeten en weer doorgaan met ons eigen leven. Heere, wat moet dat toch zijn voor u? U die niet alleen de buitenkant ziet, Heere, dat kan ook voor de dienaren van uw woord wel eens zo'n teleurstelling zien als er mensen zo overduidelijk onverschillig in de kerk zitten. Maar ook als we misschien ogenschijnlijk onze aandacht op de kansel gericht hebben, maar in onze harten en in onze gedachten met andere dingen bezig zijn, of als het ons niet aan lijkt te gaan, Heere, wat moet dat met name voor u zijn? U die al zo lief de wereld hebt gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. U die het op allerlei manieren aan zondaren laat weten dat u geen lust hebt in hun dood. U die het aan alle volken en mensen zonder onderscheid laat verkondigen. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, zal leven. En als die boodschap van vrije genade, het aanbod van de Heer Jezus Christus door uw woord in de prediking dan zo afketst, dat moet toch wel een smart voor u zijn. Heere, wilt u het anders maken? En door uw Heilige Geest doorbreken in die stenen harten en vlezen harten daarvoor in de plaats geven. Zodat er in ons hart een stille begeerte mag komen, Heere, om een woord uit de hemel te mogen horen. Dat heel gepast is in de situatie waarin wij zijn. Heere, wat is het dan voor mensen die in hun schuld en hun zonde ontdekt worden, wel eens een wonder dat er nog een mogelijkheid bij u is om zalig te worden. En die zich wel eens kunnen verblijden in het feit dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze en uw welwillendheid mogen zien. Maar er zijn er ook, heren, die aan dat aanbod niet meer genoeg hebben. En die op de hemel niet durven hopen, maar die toch niet kunnen nalaten om en hand en oog op te heffen naar omhoog. Die zichzelf als verlorenen hebben leren kennen, als doemwaardige mensen. Maar die we in uw woord toch ook gelezen hebben, dat er nu voor goddelozen een gestorven Christus is. Dat er voor krachtelozen een zaligmaker is die de dood is ingegaan. Dat er voor vijanden verzoening is bij u. Heren, daar ligt de ruimte in. En laat het aan ons een wonder zijn, heren, dat het wederhorige kroost bij u mag wonen. Heren, wilt u zo in ons gebed, aan ons gebed in gunst gedenken, heren. En geef dat als we gereed staan om uw woord te prediken, en als het dan gaat over de verdrukkingen, en als het gaat over zelfs over het roemen in de verdrukkingen, heren, dan staan we weer voor diepten gods, dan staan we weer voor heilgeheimen. Die we nooit van nature, nooit vanuit onszelf, niet alleen niet kunnen begrijpen, maar zeker ook niet kunnen beleven. Maar heren, wilt u dan door de toepassende werking van uw geest dat woord openbaren en verklaren in ons hart en leven. En ook toepassen zo dat we, al is het stamelend, mee mogen zingen in dat lied van vrije genade en roemen mogen in God. Zoals we het straks gaan zingen in dat onfeilbare woord, omdat we het zelf uit uw mond hebben gehoord. Oefen ons zo, heren, in geloof, in hoop en vooral ook in de liefde. Wilt u ons gedenken in uw genade, heren, ook in alle dagelijkse dingen die we mee hebben genomen, uw huis binnen. We hebben zojuist alweer een aantal toestanden, situaties genoemd van rouw, van ziekte, van zorg, maar ook van dankzegging, van blijdschap, van verwondering. Heren, wilt u ons in al die dingen aanzien. Dan dragen we de rouwdragende families Verzeil de Vries en onze zuster de Vries van de Pol aan u de heren op, van wie een broer en zwager is overleden, zo heel plotseling. Heren, ook al hadden ze dan door allerlei omstandigheden geen contact meer met elkaar, er blijft toch een bloedband en die wordt dan juist ook in deze omstandigheden gevoeld. Heren, ontfermt u zich over de familie. In die ingewikkelde omstandigheden, juist ook in deze tijd van rouw en u de dood gesproken heeft. En u weer teruggedacht wordt aan tijden van vroeger, ook in het gezin. Heren, wilt u de roepstem heiligen aan het hart en geven dat zij door geleerd en door bekeerd mogen worden. Wij bidden u, heren, voor Lisa Kraaienveld, die in Apeldoorn verblijft, maar gezien haar ziekte tot weinig in staat is, die de ziekte van Crohn heeft, maar ook psychisch lijdt. Heren, wilt u ook zich over haar ontfermen, nu ze nagenoeg tot niets in staat is. Wilt u haar nabij zijn, ook in de behandelingen, ook in medicijnen, maar ook in de rust die ze nodig heeft. En ontfermt u zich over haar, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, heren, dat ze mag bemerken dat u een God bent die juist in de grootste smarten rust wilt geven. Dat bidden we ook voor Anita die in Zwitserland verblijft, ook vanwege haar lichamelijke conditie. Wilt u dat verblijf daar ook zegenen voor haar longen, maar voor heel haar lichaam en ook voor haar geest. En wees ook haar nabij. Wij hebben u ook te danken, heren, dat u nieuw leven hebt geschonken. U hebt ook leven gespaard. En dat mocht ook in verwondering door Marjolein en Jarno worden ondervonden, nu de kleine Levi na zoveel zorgvolle omstandigheden toch weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En het mag, zoals het zich nu laat aanzien, heel goed met hem gaan. We danken u, heren, namens hen en ook namens de grootouders en overgrootouders voor dit grote wonder dat u gewerkt hebt. En laat, heren, de waarachtige dankbaarheid door u gewerkt mogen worden, zodat het ook in hun leven mag worden gezien. In het volgen, in het navolgen van u. We danken u ook voor de geboorte van de kleine Levi, Keesje, die geboren is bij Jacqueline en bij Leonard van Gelder. We danken u, heren, dat u ook Jacqueline door de bevalling hebt heen geholpen. Dat er een einde is gekomen aan de ziekte die in haar zwangerschap haar zo elke dag parten heeft gespeeld. Wat een moeilijke omstandigheden waren het. Wat een zware maanden heeft zij en hebben zij allemaal moeten ondervinden. Maar u hebt het wel gemaakt. Na het zure hebt u nu weer het zoete gegeven. En laten ze dan ook in de verwondering mogen eindigen met de grootouders, overgrootouders, omdat u wonderen hebt gewerkt. Wilt u, Heere, deze beide kleine kinderen en alle kinderen van de gemeente niet alleen voor het eerst, maar ook wederom geboren doen laten worden. Laten de middelen die in hun leven een plaats mogen krijgen, gezegend mogen worden. En wilt u zo in uw gunst aan ons nageslacht denken. We danken u voor de familie Molenaar Valerius, heren, die mochten gedenken dat ze 60 jaren getrouwd zijn. Heren, wat is dat een bijzonder en onwaardeerbaar groot voorrecht. Heren, dat u naar waarde nooit te danken bent, dat zullen zij gevoelen. Want wat hebben zij nou verdiend, in tegenstelling tot anderen die dit niet mochten meemaken. U hebt het hen boven bidden en denken geschonken. Laat het hen dan ook vervullen met verwondering en dankbaarheid. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Maar anderzijds, Heren, nu de reis gaat opschieten, nu het huwelijksleven toch ook naar een scheiding toe gaat. We hopen en bidden, Heren, dat u hen nog wil sparen en dragen, maar we weten ook dat de tijd toch dichterbij komt dat ze afscheid moeten nemen. Heren, laat het hen in deze nog goede en gezonde jaren aan uw genadetroon mogen verbinden en u de Heere mogen zoeken en leren kennen, en dat die band er mag zijn die nooit breken zal. Heere, wilt u zo in al deze voorbeden en dankzeggingen gedenken aan de hele gemeente, met alle wederwaardigheden, met alle moeite en zorgen, de langdurig zieken in het bijzonder. Onze zuster Romein Vat, wilt u ook haar nog gedenken, Heere Lineke, die zo ziek is van alle kuren. Wilt u haar sterkte geven en kracht met allen die om haar heen staan. En Heere, zo vragen we u al deze dingen. Niet omdat wij daar enige verdienste of recht in hebben, maar wilt u aan ons gedenken in uw genade, die gij de Heere Jezus Christus op het grootst hebt bewezen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om zijnentwil. Amen. Wij zingen ter inleiding om de prediking uit Psalm 56 en daarvan de versen 4, 5 en 6. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Het vijfde, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4, 5 en 6 van Psalm 56, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 3 en daarvan het derde vers. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 3, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Dit is toch wel een hele bijzondere genade die Paulus in dit gedeelte schrijft. Dat hij zegt, wij roemen in de verdrukkingen. Dan moeten we maar een streepje zetten onder dat woordje in. Wij roemen in de verdrukkingen, dus niet na de verdrukkingen. Dat is er ook in de Bijbel, dat mensen roemen nadat ze verdrukt zijn. Zoals we dat gezongen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat is dus de verleden tijd, dan liggen die verdrukkingen achter je. Hebreeën 12 die zegt, als de kastijding tegenwoordig is, dan is dat geen zaak van vreugde, maar van verdriet. Maar daarna, als wij door geoefend worden, dan is er een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Nou, dat begrijpen we. Als je er door geoefend wordt, als je er door bekeerd wordt, dan kun je roemen na de verdrukkingen. Als ze achter je liggen. Maar nu roemen in de verdrukkingen. Dat wil zeggen, dan zit je er dus nog middenin. Hoe kan je dan roemen? Zou het niet veel meer te begrijpen zijn dat een mens dan gaat klagen? Klagen in de verdrukkingen. Klagen in de zorgen, in de moeite. Dus het is wel een hele grote genade waar Paulus het hier over heeft. Roemen in de verdrukkingen. En er zijn ook de bewijzen, ook in de geschiedenis, in de brieven van Gods kinderen bijvoorbeeld, die ze geschreven hebben midden in de verdrukkingen. Ik denk aan bijvoorbeeld de brief van Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofbelijdenis. De laatste nacht voordat hij terechtgesteld werd vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Hij schrijft op 12 april 1567 aan zijn vrouw. Hij noemt haar mijn dierbare en zeer geliefde vrouw en zuster in onze Heer Jezus Christus. Catharina Ramon. Hij zegt, en ik kort het maar even in, want het is een vrij lange brief. Ik ben vrolijk en mijn hart is opgewekt. Mij ontbreekt niets in mijn droefenissen. Ik ben vervuld van de overvloedige rijkdom van mijn God. Ja, ik ben zo vertroost. Want ik weet bij ondervinding dat hij degene die op hem hopen nooit verlaat. Ik had nooit kunnen denken dat God zo goede tieren zou zijn tegenover zo'n arm schepsel als ik ben. En dan komen die verdrukkingen, hij schrijft. Ik ben ondergebracht in de slechtste gevangenis die je kan denken. Donker en duister. Ik krijg geen lucht dan door een klein stinkend gat waar men smerig vuil in werpt. Ik heb dikke en zware boeien aan mijn handen en voeten die me voortdurend helse pijnen doen lijden. Want ze snijden tot op mijn botten. Niet tegenstaande dit alles blijft mijn God zijn belofte houden en mijn hart vertroosten, terwijl hij mij een zeer grote tevredenheid schenkt. Dat is roemen in de verdrukkingen. Dat de vromen juichen om hun lot, zoals we dat gezongen hebben met Psalm 97, vanwege dat vriendelijke aangezicht van God. Dat vrolijkheid en licht verspreidt ten troost in de smarten. Zoals Job op de ashoop kon zeggen, kon zingen zelfs. De Heere die heeft gegeven. En de Heere die heeft ook genomen. Maar de naam des Heeren die zij gelooft. Het is een van de grootste genadengemeenten die een mens te beurt mag vallen. Als je mag roemen in de verdrukkingen. We gaan er samen naar luisteren, naar die tekstwoorden van Romeinen 5, vers 3, 4 en 5. Roemen in de verdrukkingen, zo schrijven we boven de prediking. Drie gedachten aan de hand van de bekende drieslag geloof, hoop en liefde. We letten op de werking van het geloof. We letten op de versterking van de hoop en de uitstorting van de liefde. Dus als Paulus roemt in de verdrukking, dan is dat dankzij de werking van het geloof. En dat hij in de hoop versterkt wordt. En dat vanwege de uitgestorte liefde in zijn hart. Vorige week, gemeente, hebben wij stilgestaan bij de versen 1 en 2 van Romeinen 5. Waar het grote onderwerp van deze Romeinenbrief aan de orde wordt gesteld. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Waarin Paulus God als rechter uitschildert. En de mens die in het rechtsgeding voor God komt te staan. En er zijn er maar twee mogelijkheden voor de rechter. Of iemand wordt vrijgesproken, of iemand wordt veroordeeld. Nou, dan is het voor Paulus wel duidelijk, als hij de mens voor God en voor zijn rechterstoel daagt, als hij beschrijft wie de mens is, Jood en Griek, ze zijn allemaal onder de zonde, er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. En hij beschrijft een heel aantal ondeugden van de mens, waartoe de mens allemaal in staat is, de voeten zijn snel om bloed te vergieten, hun tong, daar zit slangenvenijn in. Nou, dat kan maar één oordeel betekenen, daarom zegt hij ook, daarom is de hele wereld voor God verdoemelijk. Heel de wereld ligt onder het vonnis, onder de doem van God. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar dan zegt Paulus dus in Romeinen 5 vers 1, maar er is vrede bij God. Dat wil zeggen, zo zegt het Griekse grondwoord, tegenover God. De vrede die er is, terwijl ik nog tegenover God sta. In de rechtszaal. En dat is dan vanwege dat bloed van de Heer Jezus Christus. Vanwege zijn lijden, zijn sterven, zijn offer, zijn betaling van de schuld. Daarom kan een zondaar die verdoemelijk is voor God vrijgesproken worden van schuld en van straf. En hoe krijg ik daar dan deel aan? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag voor ons en allemaal persoonlijk. Hoe krijg ik daar deel aan? Uit het geloof, zo zegt Paulus. Hoe kom ik aan dat geloof? De catechisme zegt dat is door de Heilige Geest die dat geloof werkt in het hart. Hoe herken ik dat geloof dan? Dat ik weet dat dat geloof geen tijdgeloof is of geen wondergeloof of wat voor andere soorten van geloof of beter gezegd ongeloof. Nou zeggen de Dordtse vaderen en zeggen al die theologen, in dat geloof dat rechtvaardigend is, daar leert de ziel God rechtvaardigen. Dat wil zeggen, hij leert instemmen met het oordeel. Hij leert buigen onder het oordeel. Hij zegt net als David, Heere, u hebt gelijk. Ik ben een zondaar en ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb geen recht op de hemel. Ik heb geen verdiensten om uw genade. Ik heb uw wet geschonden. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik ben uw gramschap waardig. Maar de Heilige Geest ontdekt niet alleen en doet niet alleen instemmen met het oordeel, maar hij schenkt ook het geloof. In de hebbelijkheid, zo hebben we vorige week gezien. Geloof is als het oog dat tot zijn bestemming komt als het gaat zien. God schenkt het geloof opdat het ook werkelijk gaat geloven. Het is als de hand die uitgestrekt wordt naar de zoon van het kleed van Christus. Het is als het oor dat gaat horen. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Het geloof Dat krijgt het middel, dat is het middel, maar dat gaat ook geloven, dat wordt ook in de praktijk, in de oefening gebracht. Een weten dat ik alles voor waarachtig hou, maar ook een vast vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is, uit loutere genade alleen om de verdiensten van Christus. Zo zegt de catechismus in zondag 7. En gemeente, dat geloof, dat werkt ook wat uit. Dat gaat vrucht vertonen. En dat gaat Paulus ook in de volgende verse dan uitwerken. Dat geloof, dat kun je herkennen, dat vertoont zijn vruchten, maar dan zegt hij, dat is niet alleen de vrede die je dan ondervindt, en dat er hoop op de heerlijkheid komt, uitzien naar de eeuwige zaligheid, maar ook wij roemen in de verdrukkingen. En we weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt enzovoorts. Roemen in de verdrukkingen. En wat is dat? Ik heb er natuurlijk al iets van gezegd en we kunnen ongeveer wel begrijpen wat hij ermee bedoelt. Maar wat bedoelt hij nou met roemen? Als je ergens in roemt, jongens en meisjes, wat doe je dan? Nou, dan ga je iemand groot maken. Dan ga je iemand prijzen. Iemand krijgt als het ware een beloning. Dat is in de afgelopen week ook gebeurd, dat er mensen geroemd worden. Onze oud-minister-president Rutte, die heeft van de week, of althans, er is bij koninklijke beschikking, hem een hoge koninklijke onderscheiding toegekend. Ridder, Groot Kruis en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nou, dat is bijna de hoogste onderscheiding die je in ons land kan krijgen. Ridder, Groot Kruis en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege al zijn verdiensten. Hij wordt geroemd door vriend en vijand. En het zal niemand ontgaan zijn door het vuurwerk gisteravond, dat ook het Nederlandse voetbalelftal weer geroemd wordt. Ze worden weer hoog opgehemeld. Om maar even plat te zeggen, gemeente, maar het is zo leeg en zo ijdel als wat. En ja, wat moet ik ervan zeggen, gemeente? Er is er zo vaak tegen gewaarschuwd en soms dan lijkt het ook geen enkele zin te hebben, want ik zou niet graag iedereen 100 euro geven in de kerk die toch gisteravond voor de buis heeft gezeten, die toch meedoet en die toch die mensen roemt en die er toch over praat. En ik zeg het allemaal ten overvloede, gemeente, maar ik moet het toch zeggen, je gaat er voor eeuwig mee verloren. Als dat je roem is, roemt in mensen, roemt in die helden. En als ze volgende week per ongeluk een fout maken en ze schieten hun eigen doel, dan zijn het de slemielen. En dan worden ze weer afgebroken tot de grond toe. Dat is nou het roemen van de wereld. Dat is het roemen in hun helden, in hun mensen. Het heeft geen enkele betekenis. Maar nu het roemen in de verdrukkingen, waar Paulus het over heeft. En wat zijn dan verdrukkingen? Nou, dat kunnen allerlei dingen zijn. We denken misschien aan het gewone dagelijkse spraakgebruik als je verdrukt wordt. Als je te maken krijgt met ziekten. Als je te maken krijgt met rouw, als iemand je ontvalt. Wat een verdrukking is dat. Wat word je dan neergedrukt? Wat gaan je schouders naar beneden hangen? Wat wordt je hoofd somber als je verdrukt wordt? Als er zorgen zijn in je huwelijk, in je gezin, tegenslagen, op je werk. Op allerlei manieren kunnen mensen verdrukt worden. Dat ze het niet meer zien zitten, dat ze lijden. Dat het leven één grote verdrukking is. Maar wat Paulus hier vooral bedoelt met verdrukkingen, dat is dat hij verdrukt wordt om het geloof. Dat is Zoals dat ook in het leven van Guido de Bray en in het leven van Noord-Koreaanse christenen. Er zijn ook boeken en brieven van Noord-Koreaanse christenen uit deze tijd. En want jongens en meiden, je zou misschien kunnen denken, ach ja, dat is allemaal zo lang geleden. Guido de Bray, 1567. Lang vervlogen tijden. Maar ook vandaag de dag zijn er christenen in Noord-Korea, Irak, Somalië, die ook dit soort brieven schrijven, die ook dit soort getuigenissen laten horen. Die roemen kunnen in de verdrukkingen. En Paulus wist daar zelf ook van. Paulus wist wat verdrukkingen waren. Hij beschrijft dat in 2 Korinthe 11. Hoe vaak dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Hoe vaak dat hij gegezeld is geweest. Dat hij gestenigd is geweest. Dat hij zelfs met wilde dieren heeft gevochten. En dat niet omdat hij gestolen had. Of omdat hij iemand beledigd had. Nee, hij was zo verdrukt vanwege het geloof. Vanwege de prediking van de Heer Jezus Christus. Onder andere in Filippi. Toen hij daar een duivel had uitgeworpen uit een meisje met een waarzeggende geest. Toen zaten ze daar terwijl ze gegeeseld waren. Zaten ze er in de stok, in de boeien. En midden in de nacht. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis misschien ook wel. Paulus en Silas die zaten daar. Met hun ruggen open geslagen. Het bloed liep uit hun rug. En toen zegt Silas, zo stel ik me voor tegen Paulus. Zullen we niet samen wat gaan zingen? Ja, we zullen zingen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag. Nee, dat zingen we niet, zegt Paulus. Maar de Heere zal uitkomst geven. En ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. En dan staat er zo heel treffend, gemeente, terwijl zij zo roemen in de verdrukkingen, in de duisternis, in de nacht. En de gevangenen hoorden naar hen. En die hebben bij zichzelf gezegd, wat zijn die mensen aan het zingen? Wat is dat voor een wonderlijk geheim wat die mensen daar beleven? Ze zingen lofzangen. De gevangenen hoorden naar hen en het is tot eeuwige zaligheid van de stokbewaarder geworden. Roemen terwijl ze nog midden in de verdrukkingen zaten. En dat wil dus zeggen, gemeente, dat je in die omstandigheden geen kwaad woord van God kunt horen of kan zeggen. Dat ondanks het lijden, midden in het lijden, dat je goed van God gaat spreken. Ja, ik weet, er is ook een droefheid. Een droefheid vanwege de verdrukkingen, dat zegt Hebreeën 12 ook. Maar dit is er bij tijden ook wel. Roemen in de verdrukkingen. Groot en goed van God spreken. Waarin de mens eigenlijk weer tot zijn bestemming komt van gemeente, dat zijn we echt verleerd. We zijn het verleerd om te roemen. Te roemen in God zoals we dat in vers 11 lezen. Wij roemen in God, dat is natuurlijk het geheim. Waarom Paulus in de verdrukkingen kon roemen. Hij roemt in God. Hij maakt God groot. Waarin iets van dat verloren paradijs weer terugkomt. Waar de mens geschapen was om God te loven. Om God groot te maken. Om God in leven en in woorden te eren. Nou, dat is door die verschrikkelijke zondeval totaal onmogelijk geworden. En in onze doodstaat zijn we alleen maar tot geestelijke kwaad in staat. Onbekwaam tot enig zalig maak het goed. Onbekwaam om God te loven en te prijzen. Maar dan door het wonder van de wedergeboorte. Door het wonder van dat nieuwe leven. Door het wonder van de verlossing. Door de Heer Jezus Christus. Dan ga ik in beginsel God weer in het oog krijgen. God weer bedoelen, roemen in God. De Heere groot maken. En gemeente, dan hebben we echt weet. Dan is er wat gebeurd in ons leven. Dan hebben we echt weet van die droefheid naar God. Dan hebben we weet van dat gemis van God in ons leven. Dan weten we van dat verlangen, van dat uitzien. Dan weten we van dat rechtvaardig van God. Maar we weten er ook iets van. Dat de Heere op mijn kermen zich over mij wilde ontfermen. En dat Hij getrouw zijn woord houdt. Wat maakt dat een hart klein. Dat je Heere bedroefd hebt vanwege je zonde. Die goeddoende God. En vanaf het allereerste begin, gemeente, in de wedergeboorte gaat een mens al roemen. God groot maken. Dat is al als je je ogen open doet. En je erover verwondert dat je nog wakker mocht worden. Terwijl je aangeklaagd wordt door 1000 zonden. Heren, dat ik er nog mag zijn. Dat ik er nog ben. Dat u nog met zo een als ik ben te doen wilt hebben. Zeker als de Heere dan wel eens spreekt in je leven. Als er dan zo'n woord toegepast wordt aan je hart. Ach, wat kan een mens dan blij zijn. Wat een zoetheid, wat een vrede, wat een blijdschap geeft dat in je hart. Wat kun je dan groot en goed van God spreken. Gemeente, heb je dat wel eens gehad? Als ik dat zo heel even aanstipt. Roemen in God. Ik roem in God, zo zegt de dichter. Ik prijs het. Onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat het warm wordt van binnen. Als je over God mag spreken. Dat het blij wordt in je hart. Als je dat woord mag opendoen. En daar je vinger bij mag leggen. Ja, ik weet, er is ook een ijdel roemen. Er is ook een leeg roemen. En dan kunnen mensen zeggen, en je hoort dat nogal eens op die kerkelijke vergadering, ook in ons kerkverband, dat de vergaderingen geopend worden door mensen die dan zeggen, Vader, hemelse Vader, wij prijzen uw naam. En dan komt het oordeel ons niet toe, gemeente, over hun hart, maar de catechismus zegt toch ook dat er mensen zijn, ja, die prijzen de Heere met de lippen. Maar met de daad verloochenen ze de Heer Jezus Christus, zo zegt zondag 11. Hoewel ze met de mond in hem roemen. En dat zie je ook op die kerkelijke vergaderingen, waar dan wel zo geroemd wordt, maar waar besluiten worden genomen die rechtstreeks tegen het woord van God ingaan. Met de daad verloochenen ze de Heer Jezus Christus, hoewel ze met de lippen roemen. Nou, laat het in ons leven, gemeente, alstublieft niet zo zijn. Dat we wel meezingen met de psalmen en de Heere wel groot maken met onze woorden. Maar dat we de Heere verloochenen met onze daad. Dan begrijpen we wel, dan zal dat roemen ons niks brengen. Maar dat echte roemen, zoals Paulus dat hier mag zeggen. Ik roem in God en daarom roem ik ook in de verdrukkingen. God prijzen. Niet alleen om wat Hij geeft, maar om wat Hij is. En gemeente, dat roemen, dat wordt dan ook geleerd in de diepte. Juist in die verdrukkingen. Juist in die smarten. En dat niet alleen vanwege de gevolgen van de zonde, maar vanwege de... Ik bedoel niet alleen vanwege de gevolgen van de zonde, maar vanwege de zonde zelf. Dat komt op uit de verbrokenheid van het hart. En dat is een geoefende bezigheid, een geoefende werkzaamheid. Dat is in de diepte geleerd. Dat wordt in de verdrukkingen versterkt. Want de Heer Jezus vertelt bijvoorbeeld een gelijkenis over het zaad dat valt. Is wat ook op steenachtige grond valt, waar het een klein laagje aarde heeft en het lijkt in het begin heel mooi. Het schiet heel snel op. Er wordt geroemd. Het neemt het evangelie met blijdschap aan, zo zegt de Heer Jezus. Maar als er verdrukkingen komen, als de zon gaat schijnen, dan heeft het geen diepte, dan heeft het geen wortel. Dan is er ineens geen vocht meer, dan kan het niet meer staande blijven, dan gaat het verschrompelen, dan verdort het. Zo is het ook met zo'n tijdgelovige. Hij gaat snel op, hij roemt wel, met de lippen. Maar als er verdrukking komt, als er beproefd wordt, als er vervolging komt, als het geloof op de proef gesteld wordt, als er verleidingen komen, als de zonde aanklopt, dan met dat tijdgeloof gemeente, dan is het gauw gebeurd. Dan heeft het geen wortel. Dan verdwijnt het, dan verschrompelt het. Maar het ware geloof, dat houdt stand. Het ware geloof, dat roemt in de verdrukkingen. Dat wordt erdoor geoefend. Dat wordt werkzaam. Dat grijpt zich in de verdrukkingen juist vast aan het onfeilbare woord van God. Tegen alles in. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbare woord. En in die werking van het geloof, gemeente, wordt er ook de hoop versterkt. Paulus die gaat een aantal dingen opnoemen. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. Daar werkt het dus naartoe. Dat wordt versterkt. Dit wordt een gouden ketting genoemd. Philpot in een van zijn preken over deze teksten noemt hij dat een gouden ketting met allemaal schakels. Allemaal schakeltjes in een ketting. Die verdrukking die dan de eerste schakel is. Het geloof, een schakel, maar dan ook het werkt lijdzaamheid, zo zegt hij. Die verdrukking werkt lijdzaamheid. En gemeente, lijdzaamheid, dat is wat anders dan lijdelijkheid. Dat lijkt qua woord een beetje op elkaar. Er zit overal het woord lijden in. Maar lijdelijkheid, dat is eigenlijk iets dat is doffe berusting. Dat kan ook gebeuren. Ook onder christenen. Ook onder kerkmensen. Dat je zegt, ja het is nou eenmaal zo. En ja, ik kan me er tegen verzetten, maar dat heeft ook geen zin. En dus dat je in een soort doffe berusting, in een soort lijdelijkheid het allemaal maar over je heen laat komen. En mensen zeggen, ja, maar ik ben niet opstandig, hoor, want ja, ach, wat heb ik dan ook in te brengen? Ik kan me er niet tegen verzetten. Maar gemeente, dat is geen lijdzaamheid. Dat is een doffe berusting, dat is lijdelijkheid, dat is iets wat de wereld ook heeft. Dan moeten we niet verwarren met lijdzaamheid. Nee, de lijdzaamheid, dat heeft te maken met het geloof. De oefening van het geloof, dat brengt lijdzaamheid met zich mee. Dan moeten we maar denken, jongens en meisjes, aan een patiënt die in de wachtkamer van de dokter zit. Die een afspraak met de dokter heeft gemaakt, zo en zo laat, op die en die plaats. Nou, dan ga je daar naartoe. En je bent patiënt. Nou, wat betekent dat woordje, jongens en meisjes? Patiënt. Als je een patiënt bent in een ziekenhuis. Patience in het Engels. Patientia in het Latijn betekent geduld. Nou, dat moet je inderdaad beoefenen. In de wachtkamer van de dokter moet je geduldig zijn. Want zeker als je later op de dag een afspraak hebt, dat loopt gegarandeerd uit en je zit daar zomaar een uur te wachten. Maar er zijn geen patiënten die, als ze om 3:58 nog niet geholpen zijn, ze hebben een afspraak om 4:00, 3:58, nou die dokter die komt niet, ik ga weg. Nee, een patiënt die heeft geduld, die blijft wachten, want hij weet, ik heb die afspraak. En het kan even duren, maar dan straks gaat die deur open en dan mag ik binnenkomen, dan mag ik mijn klachten neerleggen en dan zal de dokter, die zal mij helpen. Dat is toch je hoop? Nou, Gods kinderen, gemeente, dat zijn patiënten. Ja, ik weet, ze kunnen ook wel eens ongeduldig zijn. Ai, haast u tot mijn hulp. Dat kan ook. Maar dat is het gebed. Maar ze moeten leren geduldig te zijn. Te wachten. Wacht op de Heere. Zijt sterk. geduldig wachten in waarachtige lijdzaamheid en dat hoopt in de klachten op zijn onfeilbaar woord. Want ik heb het, om het maar eenvoudig te zeggen, ik heb een afspraak. Althans, de Heere heeft een afspraak gemaakt. Die heeft met andere woorden, betere woorden, een belofte geschonken. Als je een belofte van de Heer hebt gekregen, gemeente, dan word je daar werkzaam mee. En dan brengt dat lijdzaamheid. Want ik heb het uit zijn mond gehoord. En zou de Heer het zeggen en dan zou hij het niet doen. Zou hij het nou spreken en zou hij het niet bestendig maken. Dan ga je wachten. Niet afwachten, maar verwachten. Dat is de lijdzaamheid. En die lijdzaamheid, dat verwachten, dat brengt ook bevinding, zo zegt Paulus. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding. Nou, dat is een bekend woord, gemeente, bevinding. Althans, dat hoop ik, dat we dat weten wat dat is, bevinding. Maar wat is bevinding? Als ik dat zo vraag, gewoon, wat is bevinding? Dan denken we aan bevindelijke preken. Daar wordt ook natuurlijk weer verschillend over gedacht wat dat dan precies is. Maar bevindelijk preken, dat is toch datgene wat voorwerpelijk in het woord beschreven staat. Dat het door de Heilige Geest onderwerpelijk wordt toegepast aan je hart. Dat het niet alleen maar letterkennis is, maar dat het ook de ondervinding is, de ervaring van je hart. De beleving van die heilgeheimen voor Gods aangezicht. Of zoals Calvijn het zei, en dat vind ik persoonlijk altijd nog een van de mooiste beschrijvingen van wat de bevinding is. Dat je mag bevinden, ervaren, persoonlijk in je hart, door de Heilige Geest toegepast, dat je mag bevinden dat God is zoals hij in zijn woord zegt dat hij is. Nou, dat kunnen we onder bevinding verstaan. Maar gemeente, hier bedoelt Paulus wat anders. Als hij hier zegt dat de lijdzaamheid bevinding werkt, dan zegt hij in de kanttekenaren zeggen dat, dat is, kanttekening, ik kan niet goed zien, maar 8 of 9, dat is de ervaring of de beproeving. Namelijk van Christus hulp en trouw in het volbrengen van zijn belofte. Waarmee hij ons heeft beloofd in zulke zwarigheid bij te staan. De beproefdheid. Namelijk dat de belofte beproefd wordt. Dat Christus in zulke zwarigheid je bijstaat. Dus in die verdrukkingen doet God je ondervinden dat hij je bijstaat. In de grootste smarten, dan zit je er nog middenin. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis bevonden hebben dat God een hulp is in benauwdheden. God is krachtiglijk bevonden, zegt Psalm 46, een hulp in benauwdheden. Juist in die verdrukkingen leer je door het geloof dat God de Heilige Geest werkt in je hart, dat die belofte waarachtig is, dat die belofte betrouwbaar is, dat je daaraan vast kunt klemmen. Dat dat grond biedt. Juist als je in normale gesproken zou wegzakken in de diepte van de ellende. Nee, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Nou, dan is het donker. Dan is het donker. Uiterlijk en innerlijk. Maar ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En dan heb ik het wel eens een vrouw in mijn eerste gemeente horen zeggen die in zulke grote verdrukkingen zat. Dan weet je wat je aan je God hebt. In de verdrukkingen. Als je bemerken mag dat het woord van God waarachtig is, dat hij betrouwbaar is, dat Christus zijn belofte houdt en je in de zwaarigheden staande houdt. Dat is de bevinding die Paulus hier bedoelt. Dat is de ervaring van het waarachtige geloof. God is zoals hij zegt dat hij is. Een krachtige hulp in de benauwdheden. Ja, het geloof ondervindt meer. En de bevinding weet meer. Dat ondervindt, dat bevindt dat God heilig is. Dat God rechtvaardig is. Dat het een majesteit is. Dat hij een eeuwige gloed is bij wie niemand woonde. Dat ondervindt het geloof ook. Dat is ook bevinding. En daarom horen we Gods heiligen nogal eens spreken over hun bezwaarde en hun verslagen harten. Denk maar aan het avondmaalsformulier. Dat is ook bevinding. En gemeente, als dat ons ontbreekt, die bevinding, die bezwaren en die verslagenheid van het hart, dan mogen we het ook wel eens nakijken of dat het wel waarachtig geloof is. Dit hoort ook net zo goed bij de bevinding. Maar ook dit. Ook dat roemen in de verdrukking en ook dat ondervinden dat God een mens staande houdt in de ongelukken. Of beter gezegd, dat hij zijn woord staande houdt. Zo zei Maarten Luther het. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat zal geen duimbreed wijken. En dan zegt hij van die diepe dingen. Delf vrouw en kinderen het graf. En neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en wij erven koninkrijken. Roemen te midden in de verdrukkingen, gemeente, het is zo'n grote genade. En dat is altijd als een wonder, gemeente, want dat kunnen die mensen die dat mogen doen zich niet voorstellen. Dat konden ze zich niet voorstellen als ze ervoor staan dat ze dat ooit konden doen. Guido de Bres schrijft het ook in die brief. Ik had nooit kunnen denken dat God mij zo zou vertroosten in dit soort omstandigheden. Hij zegt, ik heb er wel over gepreekt en ik heb erover geschreven. Maar ik heb als een blinde, als een kleurenblinde over de kleuren gesproken. Maar nu ondervind ik het. Nu bevind ik het. Ik ben vrolijk in de Heere, zo schrijft hij aan zijn vrouw. Hoewel de boeien tot op mijn botten snijden. Hoewel de pijn ondraaglijk is. En al die dingen die ik genoemd heb. De bevinding. Dat het de belofte beproeft. Dat hij staande houdt, staande blijft. Dat Christus je bijstaat in zulke omstandigheden. En dat komt dan ook uit in de hoop. De bevinding die werkt. Hoop. Je hoop. Jacobus zegt dat is als een anker. Dat wil zeggen dat anker dat... dat wordt overboord geworpen als een schip in nood is, als een schip stuurloos is. Dan wordt dat anker overboord gegooid en dat vindt dan vaste grond in de zeebodem. En de ketting, die schakels, dat is dan het geloof. Het geloof en de hoop die vastliggen in het onfeilbare woord van God en waardoor je zoveel kracht en zoveel vastheid hebt. Nou, die hoop die moet versterkt worden, die moet geoefend worden, want die hoop kan ook wel eens helemaal weg zijn. En dat zegt de psalmdichter toch ook. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Als de Heere door zijn Heilige Geest, gemeente, dat geloof werkt en hij versterkt die hoop door die verdrukkingen en door die bevindingen heen, dan wordt die hoop zo krachtig. Dan krijg je zo'n krediet op God, zeiden de oude mensen vroeger. Roemen in God, roemen in dat woord van God. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Het houdt het. Het woord houdt het. Dan mag ik u dat gemeente op het hart binden. En met het getuigenis van de kerk der eeuwen, ook juist van die martelaren die in de grootste smarten hebben bevonden dat Gods woord stand houdt. Dat het een vaste grond is. Dat je daar je vinger bij kunt leggen, dat je daar je hoofd op neer kunt leggen. De Heere zal nooit doen zuchten hen die gelovig tot hem vluchten. En waarom is dat? Nou, Paulus verklaart dat. De hoop beschaamt niet. Daar kom je nooit beschaamd mee uit. Waarom? Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Nou, daar spreekt Paulus gemeente weer zo van dat eenzijdige Godswerk. Ik zei al eerder, hij kan in zijn nodigingen, hij kan in zijn aanbieding, in zijn prediking zo ruim en zo rijk zijn. Maar hij laat geen centimeter ruimte voor enige inbreng van de mens. Hier spreekt het ook weer van liefde die uitgestort wordt. Dat doet de Heilige Geest, dat doe ik zelf niet. En ook die Heilige Geest is ons gegeven. Alles is uit God. Hij is de bron van alle goed. Hij is de bron van het leven. Hij is de levensbron. Hij is de bron van de liefde. Hij stort uit. Hij vervult het hart met de liefde. En dat gaat dus tegen alles in. Gemeente, denk eens even aan dat beeld in de Krishnareis. Waar Christen in het huis van uitlegger komt. En waar een vuurtje brandt in een kamer. En dan staat daar iemand die staat daar water op te gieten op dat vuur. Hij wil dat vuurtje uitblussen. Maar tot zijn verbazing ziet Christen dat dat vuur alleen maar harder gaat branden. Hoe kan dat? Zo vraagt hij. Een uitlegger die neemt hem dan mee en die laat hem achter die muur kijken. En daar ziet hij dat iemand, verborgen voor die ander, olie op dat vuur giet. Dus daarmee wil Bunyan zeggen, zo gebeurt het nou ook in het geestelijke leven. Terwijl er allerlei dingen gebeuren die dat vuur, die de liefde willen doven. Giet God als het ware van de andere kant de liefde in het hart. De liefde van God in Christus. Dat is een genadegave, gemeente. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Als de Heere de wedergeboorte werkt, als hij je bekeert, dan doet hij dat door de liefde. Dat kan de wet niet doen, dat kan de toren van God niet doen. Die kan een mens wel verschrikken, die kan een mens wel angstig maken. Maar je zal er nooit tot waarachtige bekering door komen. En bekering, dat is toch dat je je omkeert en dat je weer naar de Heere toe gaat trekken. Dat je niet bij de Heere vandaan vlucht. Dat doet de wet. Dat doet mijn zonde. Dat zien we bij Adam en Eva. Die vluchten bij God vandaan. Maar als de Heere de liefde gaat uitstorten. Dan zegt Paulus ergens anders. Dan zijn het de goede tierenheden des Heeren die tot bekering leiden. Waardoor je omgekeerd wordt. En naar God toe getrokken wordt. Dan legt hij een liefdeskoord om je hart en om je leven heen. En dan begint hij je met wonderlijke trekkingen naar zich toe te trekken. Dan wordt de liefde uitgestort in je hart. En die wordt bevestigd. En dat zegt Paulus toch in Romeinen 5 vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Ik zeg niet dat je de liefde van God daar het eerste ziet. In de wedergeboorte dan ontstaat er een liefde die je niet kan verklaren. Dat je ondanks dat je tegen God gezondigd hebt. En ondanks dat je soms wel eens bevreesd bent voor God. Maar dat je toch getrokken wordt. Dat je toch naar de Heere toegetrokken wordt. Onverklaarbaar, maar dat is dan die liefde die je eigenlijk moeilijk naam kan geven, maar waardoor je toch naar God toegetrokken wordt. Maar als God zijn liefde gaat bevestigen, waar de liefde op het diepst en op het meest gevoeld wordt, Gemeente, dan zijn we in vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Daar wordt de liefde het diepst gezien. Daar vindt de liefde van God zijn voltooiing, zijn bestemming. De uitgestorte liefde, die komt bij God vandaan, want God is liefde. En alle waarachtige liefde, gemeente, die wordt door God geschonken, door de Heilige Geest die ons gegeven is, en dan smelt je hart weg. Dan word je in liefde dronken, zo zegt Psalm 36. De liefde van God, die getoond wordt, nee, niet voor vrome mensen. Niet voor goedbedoelende mensen. En niet voor mensen die toch al dit en dat hebben veranderd in hun leven. En die toch al kunnen vertellen dat ze de Heer hebben leren zoeken. En die toch al ernstig geworden zijn. Nee, die liefde, gemeente, die is onverklaarbaar. Die is onbegrijpelijk, want die gaat uit naar goddelozen, zo zegt Paulus in Romeinen 5 vers 6. Die gaat uit naar mensen die krachteloos zijn. Naar mensen die vijand zijn van vrije genade. Naar mensen die zondaar zijn. Wiens bedenken vijandschap is tegen God. Die verdoemelijk zijn voor God. Die zich als helwaardig leren kennen voor God. Maar die tot hun verwondering mogen opmerken dat God zijn liefde bevestigt. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit loutere genade. Dat verbreekt je hart. Dat is die onbegrijpelijke liefde. En u die genade mag kennen. Wanneer heb je die liefde nou voor het laatst echt beleefd? Wanneer is nou die laatste godsontmoeting geweest? Dat je zo door de liefde werd vervuld. Dat je boven alles werd uitgetild. Dat je weg werd getrokken uit de wereld. Weg uit die werkelijkheid. Weg uit de zonde. Maar dat je zo even vervuld werd van God en in God. De liefde die alle verstand te boven gaat. Ja, die liefde die kan wel wegzakken. Dat zal ook uw ervaring wel zijn. Je kan zeker in die eerste liefde zoveel zoetheid en zoveel vrede en zoveel ruimte ontvangen. Maar dan weet u er ook van, als u wat langer op de weg bent, dat die liefde kan wegzakken. Dat gebeurt ook nogal eens door de zonde, door nieuwe zonde. En denk alleen nog maar aan Petrus. En alles, we hebben het over geloof, hoop en liefde gehad, alles dat verdween. Althans, dat geloof dat was weg. Petrus kon het niet meer geloven dat de Heer nou ooit nog in gunst op hem neerzag. En hij had totaal geen hoop meer, want hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk. Waar alle hoop mij gans ontviel door mijn eigen zonde. Maar dan dat wonderlijke, die liefde die bleef. Want vele wateren, zo zegt het Hooglied, kan die liefde niet uitblussen. Haar kolen zijn vurige kolen. En de rivieren zullen die liefde nooit kunnen verdrinken. De liefde vergaat nimmer meer. Dat zegt Paulus. Geloof, ja, dat verdwijnt. Dat zegt hij ook in 2 Korinthe. Het geloof dat gaat over in aanschouwen. Hier is het geloof een bewijs van de dingen die je niet ziet. Maar straks, dan zal voor dat volk van God dat geloof in aanschouwen mogen overgaan. Dan mag ik hem zien. Dan hoef ik niet meer te geloven. Dan hoef ik niet meer te vertrouwen tegen alles in. Maar dan zie ik hem. En dan hoef ik ook niet meer te hopen. Want dat zegt hij ook in Romeinen 8 wat we gelezen hebben. Als iemand iets ziet, dan hoeft hij niet te hopen. Maar hoop, dat gaat om iets wat je niet ziet. Maar wat je wel voelt. Maar straks dan is er geen geloof meer nodig. Dan is er geen hoop meer nodig. Maar de meeste is de liefde. Want die blijft. Die blijft tot in alle eeuwigheid. Dan zal die liefde volmaakt en volkomen beleefd worden. Omdat het gericht is op hem die we zien. de Heer Jezus Christus. Amen. Samen de Heer nog zoeken. Heer, zo hebben we getracht om uw woord te verkondigen. En laat het naar de zin en mening van uw geest mogen zijn, Heer, opdat het ook in de gemeente niet alleen mag worden gehoord en mag worden begrepen, maar het ook mag worden verstaan. Dat het ook door uw geest mag worden toegepast, zodat we werkelijk vanuit de bevinding van ons hart mogen meezingen. Van uw trouw bewust in het leed wat ons zo kan benauwen en bezwaren. Dat we mogen ervaren, Heere, dat u bent zoals dat u zegt dat u bent. En dat in de grootste smarten onze harten in u, de Heere, mogen rusten. In dat onfeilbare woord van God. Heere, wilt u onze zonde genade vergeven. In spreken en in luisteren. Bewaar ons toch alstublieft, Heere, voor dat vreselijke en vervloekte ongeloof. Dat misschien toch weer het voor elkaar krijgt om deze dingen naast zich neer te leggen en weer door te leven. En te roemen in de wereld. En te roemen in het geld. En te roemen in mensen. O Heere, bewaar ons ervoor. Wil u het veranderen voordat het voor eeuwig te laat is. Grijp in harde en onbewogen harten. Maar wilt u ook versterken wat u gewrocht hebt. En oefenen in dat allerheiligste en dierbare geloof. Ga met ons mee naar huis. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.